Hi, wij zijn Tim
en Tom
van Columbus Travel Magazine en we zijn in de Achterhoek. Deze Gelderse streek ligt vol met eeuwenoude landhuizen en kastelen. Maar hoe kan het eigenlijk dat al die historische rijkdom juist hier in de Achterhoek te vinden is? En wat is er over van die magie? In deze podcast proberen we daar achter te komen. We nemen je mee op reis door de Achterhoek en ontmoeten historicus Jules, kasteelvrouw Karin en boswachter Anouk. We zijn dus in de Achterhoek en beginnen onze reis op huis Verwolde. Letterlijk op 18 kilometer van mijn geboortegrond. Ik kom namelijk uit Deventer. Tot vandaag had ik nog nooit van dit landgoed gehoord. Maar al bij de eerste stappen die Tom en ik zetten, denk ik, waarom ben ik hier nog nooit eerder geweest? We lopen naar het entree van het prachtige landhuis en maken ons op voor de eerste ontmoeting.
Zullen we naar de poort lopen of zullen we naar de waar entree staat, Tom?
Dat we dit proberen. Entree.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Kom erin.
Wij zijn Tim en Tom van Columbus Travel Magazine. We komen voor de publicatie. Jij staat op te wachten.
Ja, ik ben Jules van der Mark. Ik ben hier sinds een paar jaar werkzaam als gids, vrijwillig. Samen met nog 20 andere gidsen doen wij hier rondleidingen door het huis.
Ja.
Om mensen enthousiast te maken over wat er hier allemaal zo in het huis te zien is.
Nou, het aanzicht is al heel erg indrukwekkend.
Ja.
We lopen. Kunnen we zonder voetenvegen binnenkomen?
Ja, of, ja, dat mag. Ja, ja.
Dat is ook mooi.
Ja.
Kom. Dankjewel.
Gaan we die kant op.
Die kant op.
Ja. Het huis is ontworpen door Philip Willem Schonk. Dat is een architect die was in dienst van stadhouder Willem de Vijfde.
We maken kort kennis met Jules. Jules is een man van achter in de 60, schat ik. En hij begint gelijk te vertellen over het landgoed, de geschiedenis en alle details die we kunnen zien. Maar vooral hoe uniek het was toen het net gebouwd was.
Hij heeft aan die architect gevraagd om een landhuis neer te zetten. En die heeft het ontworpen in de neoclassicistische stijl. Dus het eerste grote neoclassicistische gebouw in Gelderland, dit huis. Hij heeft de tekening gemaakt in 1775 en in 1776 is het huis gebouwd. En het is in 9 maanden tijd neergezet.
Dat is een prestatie.
Uniek voor die tijd, denk ik. Want als je nagaat wat de wegen hier waren. Hè, het was 's winters. Bijna niet goed begaanbaar, want die Schonk die kwam af en toe vanuit Apeldoorn of zo, kwam hij hier naartoe bijvoorbeeld. En hij schreef in zijn brieven, want hij heeft 42 brieven geschreven met de eigenaar. Dan schreef hij op een gegeven moment dat hij 's winters niet kan komen omdat de wegen het niet toelaten. Dus als je je dan voorstelt dat hier, er zitten 480.000 stenen in het gebouw. Het moet hier allemaal naartoe gekomen zijn om hier dat gebouw in 9 maanden tijd neer te zetten.
Een uur lang vertelt Jules ons gepassioneerd over het huis, de bewoners en de betekenis voor de regio. Af en toe haak ik even af om wat foto's te maken, maar op het moment dat ik weer aansluit, stelt Tom hem net de vraag waar we zo graag een antwoord op willen hebben.
Misschien kun je me nog een beetje helpen aan een bredere context over. Er zijn natuurlijk heel veel van dit soort landhuizen in de Achterhoek.
En ja.
Hoe is dat zo gekomen?
Ja, dat is een heel wonderlijk iets. Dat heb ik me ook afgevraagd. Ik heb me ook wel geprobeerd daarin te verdiepen. Een echt bevredigend antwoord heb ik daar niet op gevonden. Ik kan wel een beetje speculeren. Gelderland is altijd een gebied geweest van de Hertog van Gelder. Is vrij laat bij de Republiek gekomen. Dat is een van de laatste provincies. Nog later Brabant en Limburg natuurlijk. Maar Gelderland is dus heel lang van de Hertog van Gelre geweest. En zulke mensen moesten zo'n gebied natuurlijk verdedigen. Dus tegen andere vijanden. En ik denk dat ook om die reden het belangrijk was om op bepaalde afstanden van elkaar de nodige mensen te hebben die het gebied konden verdedigen.
Oké, Dus onze vraag waarom hier zoveel landhuizen en kastelen zijn, heeft Jules dus ook bezig gehouden. Hij geeft dus aan dat het vanuit strategische overwegingen wel eens kon zijn. Maar hij zegt nog iets heel interessants, ietsje later in het gesprek.
Vaak was het ook wel zo dat deze mensen, die hadden dan ook nog een woning ergens in de stad, zodat ze alleen in de zomermaanden bijvoorbeeld hier waren en in de wintermaanden in de stad. Maar dat is bij deze familie eigenlijk niet zo aan de orde. Tenminste, over het algemeen waren ze hier volgens mij het hele jaar door.
Jules geeft dus aan dat de bewoners van Huis Verwolder er het hele jaar door woonden. Nu liep ik net met Tom door dit landhuis uit 1776 en het is vandaag een mooie zachte lentedag, een graadje of 15. En het was toch wel behoorlijk fris hoor in dit landhuis. Onze nieuwsgierigheid was gelijk geprikkeld. Hoe is het eigenlijk om tegenwoordig in een landhuis of kasteel te wonen? Is het ook zo koud? Is dit aangepast? En wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Om antwoord te krijgen op deze vragen reizen we af naar kasteel Voorden en ontmoeten hier bewoonster en eigenaresse Karin.
Kijk, en de jonkvrouw komt dan naar buiten gelopen.
Hi Karin, hoi. Denk ik.
Ja, hi, welkom op kasteel Voorden. Ik ben Karin.
Hi, Karin. Bedankt.
Bescheiden optrekje.
Ontmoet Tim en Tom, waar je oudere mensen altijd dient aan te spreken met u.
Nou ja, Karin, allereerst, woon jij hier zelf?
Ja, wij wonen hier zelf. Ja,
ja. Het is een echt particulier eigendom, hè?
Ja.
En Tom de vraag der vragen al binnen de minuut aan de kasteeldame stelt. Deze moet op zijn lippen hebben gebrand.
Heeft u een bepaalde titel?
Nee, ik heb geen titel. Ik ben niet van adel.
Je bent niet van adel? Nee. Nou, dat vroeg ik me af. Ik ben zelf nog nooit met iemand in contact gekomen die ook daadwerkelijk op zo'n plek woont.
Nee.
Wat stel jij zelf voor qua rondleiding? Of waar
kun je het beste naartoe?
Gelukkig. We mogen verder komen. Voor ons staat Karin. Dus geen jonkvrouw, maar kasteeldame. Karin ziet eruit als een goed verzorgde vrouw, mooi in de make-up, blonde haren, pareloorbellen in. Ik schat een jaartje op 55. Maar wat gelijk opvalt is een soort van harde houding van niet lullen maar poetsen.
Misschien even heel kort vertellen over de geschiedenis van het pand.
Ja, ze zijn begonnen met de bouw in de 12e eeuw, dus het is echt een heel oud kasteel. Het is niet het oudste kasteel van Nederland, maar wel het oudst bewoonde wat wij weten. Want kijk maar of je nou naar Muiderslot of Loevestein of ja, er wonen natuurlijk al lang geen mensen meer. Waarom begrijpen we ook heel goed? Wij vinden het heel fijn om hier te wonen, maar het is wel iets, laten we zo zeggen.
Ja, wat zijn de voor- en de nadelen?
Ik begin met de nadelen. De nadelen zijn dat het altijd heel erg koud is. Het is niet warm te stoken.
Wat is de gemiddelde temperatuur dan? Als we
10 graden. Nee, maar het is echt, je kunt het opnemen, want we hebben overal, mensen geloven het niet.
Nee, ik geloof het.
En waar wij zelf zitten is het 15 graden. Ja. Maar wist je, daar ben je aan. Dat is gewoon, ik moet zo naar een afspraak, maar normaal heb ik altijd een trui aan en een lange broek en nog 2 vesten over elkaar.
Een bondje
altijd, altijd. En aan het werk blijven, hè? Dat is niet gaan zitten. Ja. Dat is een nadeel. Ja, en de grootte, het schoonhouden, het onderhoud, hè? Het is gewoon een...
Het is gewoon hard werken eigenlijk.
Het is alleen maar werken. Ja. Maar wij vinden dat heel erg leuk. Dus wij vinden, maar als je liever op de bank zit of achter de computer, moet je niet op een kasteel gaan wonen.
Nee.
Want het is alleen maar werk. Ja.
Al binnen 2 minuten zijn we een illusiearmer. Op een kasteel is het dus eigenlijk alleen maar hard werken en stervenskoud. We volgen haar richting de eetkamer.
Dit gebruiken wij privé, ja, met de kerst een keer met hem om te eten, maar voor de rest nooit.
Hier zit je ook nooit.
Hier zitten wij nooit.
Dit is gewoon echt een stijlkamer.
Ja, en dan dekken wij ook. Nou, het is nu niet nodig met de Pasen, hè, maar dan voor de toerist doen we alles mooi. Mensen toch een beetje het idee hebben dat ze... Ja, dat ze hier zo aan tafel kunnen schuiven eigenlijk. Ja.
En in hoeverre, ik vind het heel bewonderenswaardig dat jullie dit zo groot hebben aangepakt, de aankleding en dergelijke. Kun je een beetje globaal aangeven, wat hebben jullie zelf gedaan en wat zat er al? Bijvoorbeeld als ik hier kijk naar het behang en dergelijke.
Het is allemaal nieuw. Alles is 15 jaar oud.
Alles
ze zijn hier in de 70 jaar gekomen. Nou, jullie zijn nog te jong daarvoor, maar dat was allemaal bruin, beige, oranje, paars. Vreselijk lelijk.
Het was echt jaren 70.
Ja, dus. Ja, echt van dat jute behang zat hier overal op. Ja. Dat was de stijl, laten we zo zeggen.
En we zien nu echt een soort van een beetje aubergine rood, zeg ik dat goed?
Ja. En waarom heb ik voor deze kleur? Omdat ik dat gewoon een hele gezellige eetkamerkleur vind. Een warme kleur.
Ja, dat is het zeker.
Dat als je dan de kaarsen aandoet en de haard aandoet.
Ja, dat is een... ik geloof je direct dat het heel veel werk was, maar wat een heerlijke klus om gewoon zo'n bijzonder gebouw naar
het
je
is
eigen
heerlijk.
Smaak te maken.
Het is heerlijk.
Als je een beetje van het interieur houdt en een klein beetje van klussen, dan is het echt een droomproject.
Ja, nee, maar dat is het nog steeds. Ja. Ik bedoel, ik zeg wel eens tegen mensen, ik ken alle kastelen. En dan kom je in een prachtig kasteel waar alles perfect is. Ja, dat zou ik niet zo fijn vinden. Want dan hoef jij zelf niets meer te zorgen dat het zo blijft.
Ja.
Maar als ik zeg, ik heb nou net... jullie moeten nog maar een keer komen. De bibliotheek laten verfraaien. Nou, dan kan ik dan... Oh, het is weer mooi geworden. Wat is het weer? En als ik in principe morgen dit geel wil schilderen, ga ik niet doen. Nee. Kan ik dat doen?
En dat is dan niet beschermd vanuit de monumentenzorg?
Nee, want welke tijd moeten ze dan beschermen?
Dat weet ik ook niet.
Ja, snap je? Ja, zeg het dus. En de laatste grote verbouwing heeft plaatsgevonden in 1872. Waar we toch wel heel blij mee zijn. Het belangrijkste wat ze gedaan hebben, is de ruimtes verkleind. Want vroeger, ik zeg al, of je op Loevestein of... was het gewoon beneden één hele grote ruimte en boven. Ja, het is wel prachtig, maar het is natuurlijk niet te harde. Nee, om niet functioneel, om hier te wonen. Dus die tussenmuren dateren uit die tijd allemaal.
Ja.
En in principe zag het eruit zoals deze grote ruimte. Die simpele houten vloer en het cassetteplafond, dat liep gewoon vroeger helemaal door.
Ja, en het cassetteplafond, het is eigenlijk een soort van houten vakkenplafond.
Ja,
Dat is geschaafd wordt, hè?
Ja, ja.
En dit is allemaal met de hand gedaan?
Natuurlijk. Arbeid kostte. Ja. Dat was niet zoveel, hè, natuurlijk.
Het afstoffen van het plafond,
dat doen we niet.
Is dat bij de zakken?
Ja, dat doen we niet. Dat is dus ook een probleem, het schoonmaken, het stof.
Ongelooflijk. Ja,
we volgen Karin naar de volgende kamer. Ook weer een prachtige stijlkamer met hoge plafonds. Hele dikke muren waar zelfs kasten in zitten tot een meter diep. Zo dik zijn die muren. En twee hele opvallende gele loungebanken.
Ik heb natuurlijk ook de andere verdieping niet gezien. Maar is dit een woonruimte voor jou persoonlijk?
Nee, ook niet.
Dus de hele verdieping waar we nu op staan, begane grond, is een soort van, bijna het museum.
Ik bedoel, we zijn ook maar nog met z'n tweeën. Ja, ja, waar ga je dan zitten? Met z'n tweeën. Wij krijgen ook morgen...
Uit de gele bank.
Ja, oké. Okay, maar moet je wel zorgen dat het hier warm is.
Ja, bij een eigen vleugel.
Hè? Ja, zo. Het is heel erg... wij trekken ons steeds meer terug. We zitten eigenlijk meest in de keuken.
Ja.
En dat doen alle... ik weet niet of jullie vaker met kasteeleigenaren...
Nee.
Nou, hoor maar. We leven allemaal hetzelfde.
Ja?
Dat is gewoon...
Dat vind ik echt een unieke mentaliteit. Hè? Van je hebt meer ruimte dan de meeste ter beschikking. Maar je zoekt het juist... heel knus op.
Net als boeren vroeger. Ja, ja. Het is gewoon... ja, hier ga jij niet zitten. Laten we zo zeggen. Dat is gewoon... en ook al brandt de kachel. Nou, eerst moet je zorgen dat het warm wordt. En dan moet je weer zorgen dat hij aanblijft.
Ja,
maar daar zijn wij zijn daar helemaal aan gewend. Ja. Wij vinden dat ook geen enkel probleem.
Het is eigenlijk al van oudsher... het oog wil wat. Dus voor buiten laat je je rijkdom zien in je stijlkamers. En je leeft eigenlijk zelf heel bescheiden dicht bij de warmte.
Wat denk je hoe dat mensen zeggen wel eens? Die komen ze binnen, wat is die koud?
Ja.
Ik zeg, wat denk je hoe dat vroeger was voor die mensen? Nog veel erger, wat jij zegt.
Ja.
Of het nou in de middeleeuwen was of daarna. Ja, het ziet er leuk uit op televisie, zo'n haard. Maar als je er 10 meter vanaf zit en op de slaapkamer... Je had geen enkele verwarming.
Ja.
Dus dat was echt volgens mij echt geen luxe leventje, hoor. Ja, je had bediening. Oké, goed.
Ja, maar dat is wel de consensus, hè? In het algemeen. Mensen gaan er wel vanuit dat de mensen niet zich een kasteel konden veroorloven vroeger.
Dat was natuurlijk ook vroeger zo.
Een heel beelderig en comfortabel, luxueus bestaan lijkt.
Ja,
maar zelfs
klopt.
Als je vanuit de huidige tijdsgeest bekijkt, dat was ook op bepaalde vlakken afzien.
Waarom denk je dat die mensen allemaal een stadshuis hadden of een heleboel?
Ja.
Dat ze in de winter naar de stad gingen, ja.
Ja.
Dat hoort er ook bij.
Dat waren eigenlijk normaal, hè?
We kletsen nog even door over het leven op een kasteel. Totdat Karin ineens schrikt van de tijd en heel snel weg moet.
Het is al kwart over twee.
Ik weet dat het moet gaan.
Ja, ik moet gaan.
En weg is Karin. We kunnen haar nog net op tijd bedanken. En onder de voorwaarde dat we de voordeur goed achter ons dicht zullen trekken, mogen we nog eventjes blijven. Dit doen we en voor heel even hebben we het kasteel helemaal voor ons alleen. In de auto op weg naar onze volgende bestemming praten we nog even na over Karin.
Zo, Tommy. Wat een vet mens was dat, hè? Tof, hè?
Karin was echt een leuke kasteelvrouw. Karin trouwens, van Kasteel Voorde. Daar zijn we net geweest op bezoek. En zij woont daar dus gewoon. Dat vind ik heel onwerkelijk, dat zo'n gebouw nog particulier bewoond wordt.
Ja, en ook echt een rouwdouwer. Je verwacht dan toch een soort van elitair iemand die de deur open doet. Wat ze inderdaad zei, dat het niet heel makkelijk is om in een kasteel te wonen. Dus je onwijs veel moet werken, alles eraan moet doen om het spik en span te houden en te onderhouden. En het elke dag werken. Geen luxe leventje, wat we misschien van tevoren wel een beetje hadden gedacht of zo.
Zou jij het kunnen of willen?
Ja, ik weet het niet zo goed. Ik geloof wel oprecht dat het hartstikke hard werken is. Ik ambieer niet om een kasteel te hebben. Ik ben al blij met mijn 55, 60 vierkante meter die ik heb.
Ja, onze eigen kastelen. Ik ben koning van onze eigen kleine stadskastelen.
En we hebben al moeite om dit schoon te houden. Dus
ja,
laat staan een...
Tijdens onze autorit vergelijken we onze kastelen nog even met elkaar. En niet veel later komen we aan op onze bestemming. Landgoed Woerdbroeken. Waar we worden verwacht voor een overnachting met voorafgaand een diner met heuse Achterhoekse wijn. De perfecte culinaire afsluiter van onze eerste dag in de Achterhoek.
Het is 6:30, we zijn net wakker geworden op landgoed Woerdbroeken. Hier in Barchem. Ik heb Tom weer zover gekregen om om 6:30 op te staan om met me mee te gaan om ochtendfoto's te maken van de regio. Er is namelijk niks moois dan de regio in de ochtend, de natuur. Eens kijken of die al wakker is. Goedemorgen, Boef. Hoe is het?
Heb je dat ding aan?
Ja, ik heb dat ding aan.
Ga maar even met jezelf kletsen.
Tom zegt hij dus, ga maar even met jezelf kletsen, Tim. Niet echt een ochtendmens. Anyhow... Nadat Tom is ontwaakt en wij onze ochtendwandeling hebben afgerond, maken we ons op voor een tochtje naar onze volgende landgoed. Landgoed Hakvoort, waar we worden opgewacht door Anouk, die ons verwelkomt met een glimlach van oor tot oor.
Ha, Tim en Tom, hartelijk welkom hier op landgoed Hakvoort.
Dank u.
Ik ben Anouk Ballot en een van de boswachters hier.
Okay.
Ik ga even hier wat foldertjes bij vullen.
Yes.
Dan maken we onze bezoekers blij mee.
Ontmoet Anouk. Aan haar grote groene jas zien we dat ze van Natuurmonumenten is... En haar enthousiasme is ongelooflijk aanstekelijk.
Hakvoort is altijd een wat, zeker de laatste generaties, een wat soberder landgoed geweest. Wat wil zeggen, ze hadden geen duur pand in de stad. Maar ze woonden jaar in jaar uit op het kasteel. Geen rijkdom hoor, hè? Geen elektriciteit. Gewoon één waterpomp beneden, ze moesten al die trappen op met emmertjes. Dat is echt niet altijd even prettig geweest. En het is een wat soberder nutslandgoed. Ze vroegen ook niet veel pacht aan de wel 40 boerderijen hier op dit landgoed. Maar dan moest men het maar zelf wel onderhouden. Maar net genoeg dat zij dus het kasteel, zichzelf en het landgoed konden beheren. En zo'n moestuin, ja, dat hoort er dus ook onlosmakend bij.
Anouk doelt op de historische moestuin van Hakvoort. Een moestuin ongeveer zo groot als een half voetbalveld. In de moestuin worden vooral vergeten groenten gekweekt, die bedoeld zijn voor de keuken van Hakvoort, een restaurant gelegen in het koetshuis van het kasteel.
En als we hier gelijk om het hoekje kijken, zie je hier een laag muurtje met daarin bakken. Dit zijn de koude bakken, want het was echt overleven. En hoe eerder je hier in die bakken je eerste groenten met wat broei al eerder klaar kreeg, of eerder rijp kreeg, kon oogsten... Ja, dat betekende dat je niet meer alleen uit wekpotten hoeft te eten, maar dat je al wat verse groenten weer had. En de landgoedeigenaar die het eerste die bakken aan de gang had, ja, die was wel de winnaar van dit jaar. Ja, dat betekende gezondheid. Strijd, maar tussen de tuinbazen dan weer.
Ja, ja.
Maar het ging natuurlijk gewoon om voedsel, overleven en jezelf gezond houden.
Om jezelf gezond te houden was natuurlijk ook water nodig. Zowel voor gebruik op de akkers en als krachtbron voor de watermolen, om het meel te kunnen malen. Bij de watermolen op het landgoed vertelt Anouk ons over de strijd die de baron had om dit water.
Vroeger was dat dus altijd een hele strijd, hè? Wie had het water? Want ik vertelde, er waren 4 molens. Ja, en als ze hier gingen malen, of boven strooms, dan hadden wij hier weer geen water. Daar gingen hele rechtszaken over.
Ja.
En degene met de langste arm die wond, zullen we maar zeggen.
Ja, ja, ja.
En de baron heeft aardig wat geschillen gewonnen.
Ja?
Ja. Hij noemde zich ook graag de lastigste man van Voorden. Maar met zijn lastigheid en excentrieke karakter heeft hij wel zo dit landschap weten te bewaren. Dus wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.
Ja, over dat landschap gesproken. Je geeft dat gaan op thuis.
Wat jullie willen, laten we een beetje zo mijmerend rondlopen zoals flanerend, zoals dat hoorde, hè, zo'n landgoed.
750 hectare is behoorlijk groot. Wat voor verschillende landschapstypen kunnen we hier tegenkomen?
Nou, leuke vraag. Nou, wat je kenmerkend voor dit eigenlijk Achterhoekse landschap, wat je hier dus nog heel goed ziet, is dat coulissenlandschap. Ik zelf, we flaneren hier een beetje, maar dat is dus achter elke bocht een nieuw verhaal. De coulissen van een decor, zo moet je dat voorstellen. Dan heb je ineens een bosje met allemaal sparren, waar vroeger dus jacht bedreven werd, wat eigenlijk een uitheemse soort is. En dan weer hier de lindes waar je die prachtige ondergroei weer het goed onder doet, hè, van die voorjaarsbloeiers, tot natuurlijk gewoon de akkers. En de boerderijen, want het is echt een landgoed met heel afwisselend landschap.
Dus een coulissenlandschap is in feite een soort van lappendeken van verschillende soorten landschap.
Ja, het is dat kleinschalige landschap. Kleine weidjes, bloemrijke weides, akkertje, een houtwalletje, een esje, een stroomwater of een beek, een boerderij en dan weer een bosje, grief, hout, hè, dat hout. Een landgoed bestond eigenlijk uit een aantal pijlers, die moestuin. Voor het eten, hout, dus bosbouw voor jacht, maar ook voor manden en allerlei gebruiksvoorwerpen. Dus een houtval, die zet je iedere 15 jaar af. Dat hout gebruik je echt meer als takkenhout om die oventjes op te stoken. Zie je ook nog veel op het landgoed, die takkenbosoventjes waar brood in gebakken werd. Beste maar buiten je boerderij, want dat ging nog wel eens de fik erin en dan was je niet je hele boerderij kwijt. Dus die kom je ook echt nog tegen. En dan weer dus zo'n jachtbosje. Dus je had jacht, je had houtoogst en je had de tuinderijen, de akkers en de moestuin.
En was er ook een deel voor recreatie, vooral bedoeld?
Nee.
Het was echt alleen maar functioneel.
Het was echt een nutslandgoed. Ik zou niet goed een ander woord weten. Nee, recreatie. Ik denk niet dat de baron echt enthousiast was geweest over het ontvangen van mensen.
Je was niet een zwemvijver?
Misschien bij verderop bij een van de boerderijen, dat kan best.
Ja.
En hier in de beek uiteraard kwamen er wel eens wat de kinderen wat rotzooi. Is ook wel een mooie anekdote van een kind die ooit een keer hier uit de beek heeft geplukt en de huid volgescholden heeft. Vervolgens is hij naar die ouders gegaan, gooide wat een paar kwartjes op tafel. Hier heb je geld voor zwemles voor je kind. Want ja, hij haalde hem wel op een gevaarlijke plek weg. Dus hij had enorm hart voor zijn pachters, de baron en zijn zussen. Hij bracht het niet zo subtiel en in plat Achterhoeks. Vandaar ging hij nogal prat op. Ja. Dat kan ik helaas niet zo goed.
Maar was hij geliefd? Volgens mij niet. Omdat hij enerzijds...
dat is dat dubbele. Want hij had best wel hart. Ja, en mensen, vergeet je niet, mensen namen echt wel de pet af. Het was een feodaal systeem. Je hebt bijna zo'n eigen rechtsstaatje op zo'n landgoed. Het was natuurlijk een groot landgoed, veel boerderijen. De buren, de nobels hadden elkaar hier nodig. Maar ook de baron nodig en zijn familie. Dus verguisd en geliefd.
Ja, je zegt, hij had hart voor de pachters, maar hij bracht het niet heel subtiel. Dus dat is een contrast.
Hij was niet een man van subtiliteit.
Het had erger gekund, denk ik misschien wel zo in die tijd.
Ik was er niet bij. Ja. En ik denk niet dat het... hij was redelijk onmogelijk. Maar hij had zeker zijn hart ook op de goede plek.
Ja, hij dacht in het grote belang. Uiteindelijk. Dat is
mooi gezegd. Prachtig gezegd. Ja.
We zijn onder de indruk van wat Anouk allemaal weet. En als twee sponsors zuigen we alle informatie op. Maar één vraag waar we onze reportage mee starten is nog steeds onbeantwoord. Tom stelt hem.
Heb jij daar een verklaring voor? Is dat überhaupt algemeen bekend? Waarom er zoveel landgoederen, zoveel kastelen en landhuizen liggen naar achteren?
En vooral op deze plek. Ja, dat heeft toch wel te maken met de grond, de vruchtbare grond, de bijzondere waterhuishouding, de kwel die hier basis, het water wat hier aan de oppervlakte komt. En je kon hier ook heel goed wonen. Een stukje verderop, de Achterhoek in, straks hadden we het even over de droogte bij die watermolen en de Baakse Beek die droog stond. Nou, dat was vroeger wel een ander verhaal. En eigenlijk was de Achterhoek juist altijd kletternat als je even een klein sprongetje in de tijd maakt richting ijstijd en daarna klets en kletsnat. En bijna alle gebieden in de Achterhoek waren ook veengebieden. We hebben nu nog het Vragenerveen, Korenburgerveen, noem maar op. Dat was vroeger eigenlijk bijna het hele bovenstroomse gebied waren veen- en heideachtige, woestige gronden. En dan op een gegeven moment komt dat water wat meer bij elkaar, vormt wat duidelijkere stromingen, wordt dus echt meer een beek. En je had voor zo'n kasteel, om het te verdedigen, zo rond die middeleeuwen, dat water nodig om die gracht aan te leggen. Dus toen dat eenmaal niet meer nodig was, hè, dus rond 1788, die grote verbouwing, toen heeft die toenmalige Van Westerwold gedacht, hey, dat hebben we niet meer nodig. En ik laat zien dat we dat niet meer nodig hebben. En die heeft toen die gracht hier weer weggehaald. Hè. Dus de beek loopt er nu gewoon langs. Het poortgebouw gesloopt en daar een ander gebouw voor neergezet wellicht. Dus ja, zo werkt dat samen met dat water en hoe dat stroomt. En zie je dus dat op deze plek de gunstige plek was om die landgoederen te stichten.
Het is interessant, want wij gingen dus eigenlijk vanuit dat er gewoon heel veel rijkdom was hier. En dat er daarom al deze grote huizen hier staan. Dat is denk ik een misvatting die ook veel mensen mee hebben opmaken. Dat je denkt, veel landhuis, wow, hier is het rijk. Maar eigenlijk heeft het dus veel meer te maken met dat die landgoederen dus eigenlijk perfect vruchtbaar waren voor alles wat ze wilden verbouwen en wat ze nodig hadden.
Ja.
En daarom is het strategisch gewoon een hele goede locatie.
Goede locatie, ja. Ja, en niet per se rijk, alhoewel er echt wel rijkdom is geweest hoor, in die families. Ja.
Ja.
Laatste eeuw, generaties dus niet meer. Hè? Maar nee, dat is er wel geweest. Maar het is wel anders. Kijk, Velhorst is wel een buitenplaats met, hè, waarbij de families dus echt een huis in Zutphen hadden. En dan via die Berkelzompen, hè, zo over de Berkel naar de Velhorst, naar het huis konden. En dat zie je bij wel meer buitenplaatsen, vooral hè, rondom Amsterdam en die grote steden. Dan had je die buitenplaatsen daaromheen. Maar ja, hier is het wel een combinatie met dat de eigenaren er altijd woonden.
Ja.
Ja,
en dus eigenlijk altijd moesten afzien.
Ja, dat vinden wij nu, maar de baron, je zag dus ook altijd daarbij dat deurtje, we zijn nu aan de achterkant van het kasteel, dus het terras. En dan, hoeveel had hij dronk nogal graag een borreltje en ook wel meer dan één. En dan zag je inderdaad hoe moeilijk hij het had gehad, hoeveel hij had gedronken aan het aantal lucifers dat hij nodig had gehad om dat slot goed, de sleutelgoed in dat slot te krijgen. Maar eigenlijk ook weer heel mooi, want hij zei gewoon, ik ben bij een petroleumlamp geboren, dan kan ik er ook bij sterven. Dus wij zien dat nu als een enorme, eigenlijk afzien, armoe misschien wel.
Ja.
Maar hij droeg dat juist als een soort trots.
Ja.
En heeft daarbij, dat was ook zijn idee, hoe hij dus het hele landgoed bestierde. Het hoeft niet geplaveid te worden. Die doorgaande wegen, dat hoefde van hem allemaal niet zo nodig. Mocht best wel zandwegen blijven. En dat huis hoefde dus niet voorzien te worden van allemaal dure fratsen en elektriciteit en dat soort dingen.
Ja.
Dus dat is wel een soort, ja, soberse trots wat dit allemaal bijeengehouden heeft.
Anouk heeft onze vragen meer dan beantwoord. We weten wat een coulissenlandschap is. We weten waarom de Achterhoek zoveel landgoederen heeft. En we weten ook hoe het is om op een landgoed te wonen, nu en toen. Maar wat we nog niet precies weten, is wat de Achterhoek nou precies de Achterhoek maakt. En wat voor type mens hier woont.
Wat is nou zo uniek aan de Achterhoek? Niet specifiek aan dit perceel en aan dit landgoed, maar aan de Achterhoek aan zich.
De erg op elkaar aangewezen zijn, zeker door wat ik daar straks noemde, het waren best woeste gronden. Dat wordt vaak ook gebruikt voor de Veluwe, maar ja, onderschat die veengebieden en ja, ook de heide hier inderdaad niet. Dus je had overal die droebels, je stond er voor elkaar, dat nabuurschap. Je moest het maar met elkaar doen, dus ook niet alles kon altijd maar worden uitgesproken, want je moest de volgende dag toch weer verder. Dus het is een ook weer dat dubbele, enorm gastvrij. Ik heb hier gastvrijheid, niet Bourgondisch, maar wel gastvrij ontdekt, die ik niet op veel andere plekken in Nederland heb ontdekt. Maar tegelijkertijd een enorme geslotenheid, want als buitenstaander, ik ben gewoon import, kom je er ook niet tussen. Want je bent daar niet geweest toen men elkaar nodig had. En dat snap ik dus ook wel en dat respecteer ik ook natuurlijk. Dus dat is ook heel bijzonder. Dus daar komt ook weer dat vandaan van goed werken, mooie feesten, weet je wel. Dus je moet het met elkaar doen. En daarna mag er ook even een goede pot bier gedronken worden. Ja. Dus dat is wel, denk ik, de Achterhoek.
Ja, zo work hard, play hard, zeg maar. Ja. Dat is een beetje wat heel erg past bij de Achterhoek.
Ik denk het wel, ja.
Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Om het verhaal rond te breien.
Ja, ik denk dat wij wel wijs zijn geworden.
Wij gaan jou heel erg bedanken, Anouk.
Heel graag gedaan.
Voor de rondleiding. Wij lopen nog even verder om het terrein.
Zeker.
Nou, superleuk om jullie hier dit prachtige landgoed te hebben mogen ontvangen.
Ja,
een klein inkijkje te hebben kunnen geven.
Dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Helemaal te gek dit. Dankjewel.
Met deze woorden nemen we afscheid van Anouk en beëindigen we ons avontuur in de Achterhoek. Dankjewel voor het luisteren. Wellicht tot de volgende keer. Je kunt de hele reportage lezen in de zomereditie van In Eigen Land. die vanaf 11 mei in de winkels ligt. Dit was een Leisure Lab productie voor Nieuwschool Media en Stichting Achterhoek.